Zo, wat een bijzondere dienst hebben we tot nu toe al gehad. We hebben een herder gehad. En ik ga het ook over Psalm 23 hebben. Dat raakte mij heel erg en ik wil er gewoon op door over gaan. Een lied kwam zo in mijn gedachten. Het is een Engels lied, een poplied. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Prachtig lied, prachtig lied. Maar als je daarover nadenkt, als je over Jezus nadenkt, alles wat je nodig hebt, dat heb ik hier. En als je dat fotootje ziet van een lammetje, van wat wil hij nog meer dan dicht bij de herder zijn? He, veilig, veilig in de armen van Jezus. Ja, wat wil je dan nog meer, hè, als je Jezus hebt? Als jij Jezus hebt en hij heeft jou, wat heb je dan nog meer nodig? Nou, Laurens is een herder. Ik ben ook een herder, trouwens. En we zijn de collega's. Mijn kudde ziet er misschien een beetje anders uit. Maar we houden van onze kudde. Je houdt van die schapen. Hè? Dat zijn toch. Je hebt een connectie daarmee. En dus we proberen zo goed als mogelijk onze baan te doen. We zijn goede herders. Maar er is één de goede herder. Hè? En dat is Jezus Christus is de goede herder. Ik ben een. En ik doe mijn best, ik ben een goede herder, Laurens is een goede herder, maar je hebt de goede herder en dat is Jezus. Hij heeft namelijk zijn leven voor de schapen gegeven. En hij heeft zijn schapen gered en verlost en ze eeuwig leven gegeven. Het was of de schapen zouden overlijden of de herder zou hen redden en dat heeft Jezus gedaan. En Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons en daarom ook de aansporing volg hem na. Dus als je aan een herder denkt, dan denk je aan navolging. Wij zijn discipelen van Jezus, volgelingen van hem. Ik heb twee tekstgedeeltes. Voordat ik Psalm 23 nog eens voorlees, wil ik Johannes 10 vers 11 lezen. En daar zegt Jezus over zichzelf, en Jezus kan dat zeggen, mag dat zeggen. Hij zegt, ik ben de goede herder, zegt hij. Ik ben de goede herder. En een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. En de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Maar Jezus zegt dan nogmaals in vers 14, ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen, maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Hij sprak over Israël, Israël was de kudde en zeg maar er is nog een andere schapen, de volkeren. Ook die moet ik hoeden. En dat moesten de discipelen horen. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. En dan zal er één kudde zijn met één herder. En wat ik zo fascinerend vind van deze gemeente, is dat we bijna een beetje de Verenigde Naties zijn hier, verzameld. En er gebeuren dingen in de hele wereld. Er gebeuren allemaal dingen in de wereld. En het is een gigantische revolutie. Dingen gaan, protesten in Iran. En we hebben allemaal broeders en zusters hier van Iran hier. Die hebben familieleden daar. Hè? Dus we moeten bidden voor hun. Hè? En wij bidden ook dat God daar een regimeverandering brengt. Hè? En onze hart is met jullie. Hè? En dan hebben mensen uit de Oekraïne hier. Het is ongelooflijk. Hier in deze kleine gemeente hebben we overal contacten. Hè? We hebben mensen uit de Oekraïne hier en er is een verschrikkelijke oorlog gaande. En wij zitten daar middenin, in verbondenheid met Christus. En we mogen ook weten dat God ook voor hun zal zorgen. Ik denk na de dienst, na de preek, is het goed om even de tijd te nemen voor Iran te bidden, voor Oekraïne te bidden. Psalm 23 zegt, en Psalm 23 is eigenlijk een van de bekendste teksten in de Bijbel ook. Hè. De meesten kennen dat wel. En Het wordt ook bijna, volgens mij op elke begrafenis waar ik was, hebben ze Psalm 23 voorgelezen. En dan denk je van, ja, dat is een begrafenispsalm geworden. Maar dat is het natuurlijk. Waarom wordt het op begrafenis voorgelezen? Vanwege die laatste zin. Hè? Dus ik zal terugkeren in het huis, of ik zal verblijven in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Nou, het is veel meer dan een begrafenispsalm. Het is een psalm van leven. Het is een psalm van vertrouwen. Het is een psalm van absolute navolging naar Jezus Christus toe. Ik lees hem nog een keer. Een psalm van David. En waarom is dat belangrijk? Hij was ook een herder. Dus dat is ook al. Dus hier spreekt iemand die afweet van schapen. He's been there. Hij kent het verhaal. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Heer met hoofdletters betekent de godsnaam, hè? Yahweh. He, dus dan zegt hij Yahweh, de God. Yahweh is mijn herder. Heel specifiek. He, dat is hier een beetje algemeen geworden door de vertaling. Maar in het origineel staat hier wel degelijk Yud-Heh-Waf-Heh. De Yahweh is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Wauw. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredige water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En dan hier staat er, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En dan andere vertaling zegt, ik zal verblijven in het huis van het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dat keren terug en verblijven is in het Hebreeuws. Het kan alle twee. Shuv, ja, shuv, het is een keuze van vertaling. Kan alle twee. Maar daar zit het. Ik vind het dat alle twee kan wel interessant. De Heer is mijn herder. En misschien zeg je wel, ik heb geen herder nodig. Ik leid mijn leven. Ik ga naartoe waar ik wil. Ik doe wat ik wil. En daar heb ik wel een leuk grapje over natuurlijk. Laatst reed ik in een taxi. En de taxichauffeur zei, oh, ik hou van mijn baan, ik ben mijn eigen baas, ik doe wat ik wil en niemand zegt wat ik moet doen. En vervolgens zei ik, hier rechts alsjeblieft. je eigen baas zijn is een illusie. De Bijbel zegt dat je iemand zal moeten dienen. Je moet iemand volgen. Je zal, of je nou wil of niet, je zal altijd een heer hebben. Je zal altijd iemand hebben die je zal navolgen. Bob Dylan zegt dat in een heel mooi liedje. En daar zingt hij, you gotta serve somebody. It might be the devil, hij is heel direct. It might be the Lord, but you gotta serve somebody. Je zal iemand moeten dienen. Je volgt iemand. Iemand is jouw Heer. En daarom mag ik volmondig zeggen. Trots mag ik zeggen. En met volle blijdschap mag ik zeggen. De Heer is mijn herder. Dat maakt mij blij. Want ik heb een goede herder. En ik volg hem bewust, niet onbewust. En ik weet dat de goede herder mij op goede plaatsen zal leiden. Hij weet het beste. Hij doet het beste voor mij wat ik nodig heb. Wat zo bijzonder is van deze psalm ook is dat een koning dit schrijft. Een koning, koning David, identificeert zich in deze psalm met een lam, met een schaap. Dus de grote koning David die zegt, de Heer is mijn herder. Ook de koning zegt, ik heb richting nodig, ik heb een herder nodig. Ik moet ook iemand volgen, zelfs ik moet iemand volgen. Ik mag dan wel koning zijn, maar ik heb een net zoals iedereen ook een herder nodig. En mijn herder is Yahweh. Hij is God. Hij is Jezus Christus. De naam in het Nieuwe Testament die aan ons geopenbaard is. Ik volg hem. En nou, heel vraag gewoon aan jullie. Wie is jullie herder? Rhetorische vraag. Ik ga niet met een microfoon langs. Wie is jouw herder? Wie is jouw herder? Wie volg jij? Als de Heer jouw herder is, kan jij ook dat tweede zinsnede zeggen. Het ontbreekt mij aan niets. De herder heeft alles. Alles wat je nodig hebt. Weer een flauwe grap. Ik weet niet, ik zal er niet te veel maken. Maar een man gaat naar Engeland toe naar een bed and breakfast. En in de ochtend vraagt hem, wat wil je voor ontbijt hebben? En hij zegt, ham and eggs. Ham and eggs. En dan krijgt hij ham en eieren. Oké. Okay. Zijn jullie wakker? Ham and eggs. Oké, okay. Niet zo grappig. Goed. Ja. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan hem en niks. Hem en niks. Oké, okay. Heel goed. Probeer dat maar even te vertalen. Maar wat bijzonder, helemaal niets. Staat daar helemaal niets? Het ontbreekt mij aan helemaal niets? Echt niets? Ja, en dat mag je echt zeggen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En dat herinnert mij aan Colossenzen 2 vers 9 en 10. Ik lees hem even in de MBG, want daar komt hij heel sterk voor, een beetje ouderwets Nederlands. Want in hem, in Jezus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij en jullie hebben de volheid verkregen in hem. In Jezus woont de volheid van God lichamelijk. En die volheid hebben jullie gekregen. Die het hoofd is van alle overheid en macht. Wauw. We zijn met de goddelijke volheid vervuld. Jij bent met de goddelijke volheid vervuld. En daardoor ben jij compleet in Jezus. Kunnen we dat allemaal met elkaar zeggen? Ik ben compleet in Jezus, ja? Ik ben compleet in Jezus. Alles wat jij nodig hebt is in Christus. Alles. We hebben de goddelijke volheid gekregen. En dan moet ik eerlijk zeggen, misschien, als dat, dat hadden we ook op de discipelschapcursus, misschien als dat een heel boord is van de goddelijke volheid, misschien snap ik daar alleen nog maar een stipje van, omdat het zo gigantisch groot is. Maar ik mag het weten en ik sta erop, de goddelijke volheid van God hebben wij ontvangen in Christus Jezus. Ik ben compleet in Jezus Christus. Dus alles wat we nodig hebben, hebben we in Christus ontvangen. En dan komt er Efeziërs 1 vers 3. Machtig. Machtige tekst. Ja, hopelijk is die onderstreept. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Weer in Christus. Het ontbreekt mij aan helemaal niets. Hem en ex. Helemaal niets. De wereld is geïnteresseerd in materie, in het materiële. Wij zijn geïnteresseerd in het geestelijke. Het blijvende, de schatten in de hemel. Het koninkrijk van God is als een parel die een man zag. Hij verkocht alles en kocht die ene parel. Het geestelijke, het blijvende, de schatten in de hemel. Je hebt ze allemaal ontvangen in Christus. Wauw. Jij bent gezegend. Jullie zijn gezegende mensen. Gezegend, omdat jullie alles al hebben ontvangen. En jullie hoeven hem in te tappen. Jullie moeten het gewoon aannemen. Het is er, jullie hebben het ontvangen. Neem het in bezit. Zoals het beloofde land gegeven was aan het volk van Israël. Maar ze moesten het wel nog in bezit nemen. Zo hebben jullie alle geestelijke zegen reeds ontvangen. En weet je wat het betekent als de Bijbel zegt alle? Weet je wat het betekent? Ja, betekent gewoon alle. Dat is het. En wat is dat nou? Een paar dingen. Eeuwig leven. Jezus kennen. Zijn liefde. Zijn genade. Oh, zijn vrede. Wauw. Zijn vrede. Zijn rust en aanwezigheid. Zijn trouw. Zijn vergeving. Alles wat je nodig hebt. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Halleluja. Nou, mij ontbreekt niets staat natuurlijk niet los. Hè. Dat staat natuurlijk vast aan de Heer is mijn herder. Als de Heer jouw herder is, als Jezus de goede herder jouw herder is, dan ontbreekt het jou echt aan niets. Dan heb je vrede, liefde, genade, kracht, moed en geloof. Jezus is echt alles. Alles wat je nodig hebt. Hij is dus de verzorgende goede herder. Hij is de herder die op je let, die voor je uitgaat, die je meeneemt, vooruitbrengt. Je hebt een relatie met hem, je mag hem kennen. Hij kent jou persoonlijk, hij kent jou bij naam en jij mag hem meer en meer leren kennen. De Heer is mijn herder en daarom ontbreekt het mij aan helemaal niets. Is de Heer nog niet jouw herder? Misschien is hij nog niet jouw herder. Wacht niet. Maak de Heer jouw herder. Zorg ervoor dat hij jouw herder wordt. Volg hem na. Dat is een dringende oproep. We leven in een rare tijd. Er gebeurt heel veel dingen om ons heen. We hebben geen tijd om te verspillen. Maak Jezus jouw herder. En dan waar je ook doorheen gaat, jij hebt een goede herder die voor alles voor jou zorgt. Nou, zorg, is de Heer jouw herder? Zorgt hij dan voor alles? Ja, ook. Ik zeg wel geestelijke dingen, prachtig. Maar jij denkt van, ja, maar hoe zit het met die rekening die zometeen komt van die stookkosten? Hoe zit het met mijn hypotheek? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Geestelijke zegeningen zijn mooi. Hoe zit het met het natuurlijke? Natuurlijk. God voorziet ook daarin 100%. Je mag God voor alles vragen. Absoluut alles. Maar zorg dat je focus niet is op het materiële. 2 Korintiërs 4 vers 18 staat. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar het onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. Het onzichtbare eeuwig. Eeuwig. Dus focus op het onzichtbare, focus op het eeuwige, richt je op Jezus en alles andere zal jou geschonken worden. Dat is de belofte, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen, die andere dingen, die ook belangrijk zijn. Absoluut, zijn absoluut belangrijk, maar die komen in het pakket als jij Jezus navolgt, als jij je richt op Jezus. Dus 100% wil God jou ook in het materiële zegenen. Bid voor het dagelijkse brood. Men is in het algemeen dat het dagelijkse brood staat voor al die dingen die je nodig hebt. God wil jou rijkelijk zegenen. No question about that. Je mag God ook alles vragen, maar zorg dat je focus altijd op Jezus is, op een persoon, op de herder. Hem volg jij na. Volg jij na. Ja. Kijk dus naar Jezus, de herder. Doe wat hij zegt. Beweeg met hem mee. Als hij de ene kant uitgaat, zorg dat je hem navolgt. Herder loopt meestal voor de kudde uit, niet achter. En jij zal alles krijgen wat jij nodig hebt. En die eerste belofte, die lezen we dan in vers 2. En daar zien we, hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. In deze tijd. Prachtige belofte. Hij laat mij rusten. De vredevorst brengt je naar groene weiden, naar vredige water. Wie in Nederland al een tijdje is, die merkt al meteen dat een van de antwoorden zijn, hoe gaat het met jou? Een bekend antwoord is druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Hoe is het met jou? Druk, druk, druk. Ja, een beetje, als dat jouw leven is, beetje verdrietig, toch? Beetje, als dat het nou alles is, altijd maar druk, druk, druk. Altijd werken, altijd maar dingen doen. Stress en deadlines. En we moeten van alles in dit land. Je moet van alles constant dingen doen. Maar Jezus geeft jou rust. En dat is een rust hierboven. Waar constant malen. En je probeert te slapen en je denkt, oh dit nog, dat nog, dat nog, dat. De hele tijd door. Het gaat, je komt maar niet tot stilstand. Jezus geeft jou rust, echte rust. Wat Jezus jou geeft, is onbetaalbaar. Het is de shalom in jouw hart. Shalom betekent vrede. Ja. Maar het woord Irene, dat is het Griekse woord voor vrede, dat betekent geen oorlog. Oké, dat is mooi. Daar tekenen we voor als het om in bepaalde situaties. Maar shalom is het hele welzijn. En dat is een vrede hierboven en hier. En dan kan het stormen om je heen, maar ik heb shalom. En dat is toch onbetaalbaar. Dat is het kostbaarste wat er is. De vrede van God in deze wereld die doorgeslagen is. Halleluja. De Heer laat mij rusten. De goede herder die jou leidt, die jou voorgaat. Hij brengt jou in de rust. Hij neemt jou mee naar rustige plaatsen. Jezus deed het voor. Hij ging in Galilea zocht hij een berg op. Volgens mij is dat 100% de Arbel, absoluut. Hij ging de Arbel op en daar kwam hij even tot rust. In een van die ging even te bidden, tot rust komen. En dat... Maar nu neemt hij ons mee in die rust. Halleluja. Dus echte rust is rust voor de geest, ziel en lichaam. En dat komt van Jezus. Hij geeft jou daar, hij verkwikt jouw ziel met levend water. En dan staat er in vers 3, hij geeft jou nieuwe kracht. En leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Heeft iemand nieuwe kracht nodig? Nieuwe kracht, ja. Ik, nieuwe kracht. Halleluja, nieuwe kracht voor jou. Hij geeft, het is een belofte van God. Hij geeft jou nieuwe kracht. En dat is weer, hangt weer vast, de Heer is mijn herder. Omdat hij jouw herder is, ontvang jij ook nieuwe kracht. Volg dus hem en ontvang nieuwe kracht. Dus een christen is een navolger van de herder, van de goede herder. Wij volgen Jezus na, hij leidt de weg. Interessant is dat we eerst lezen dat de herder ons leidt naar veilige wegen. En dan vers 4 staat er opeens, al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Veilige wegen, donker dal. Hoe kan je dat samenbrengen? Hoe is dat mogelijk? Lijkt een beetje een tegenspraak, toch? Veilige wegen, maar dan een donker dal. Maar het is geen tegenspraak. Weet je waarom niet? Omdat in dat donkere dal... is het veilig, omdat Jezus er is. Hij is met jou, waar je ook heen gaat, waar je ook doorheen gaat. Welke storm, dingen die je in je leven meemaakt, hij is met jou. Ik ben bij u, zegt hij. Ik behoed je en ik bescherm je. Juist in die donkere dalmomenten zal jij dat ervaren. Dat is de taak van een herder, dat is wat hij doet. Daarom is Jezus als een herder voor ons. Hij is bij ons, hij leidt ons, hij beschermt ons, hij verzorgt ons. Vele mensen denken dan, oké, als we christen worden, ik word christen en alles wordt nu gemakkelijk. Hè? En het is nu alleen nog maar op een roze wolkje zitten. Dat is absoluut niet zo. Jezus zei, wie mij volgt, die moet zijn kruis opnemen. Wie mij vervolgt, die zal vervolgd worden. Dus Jezus heeft het ons niet makkelijk gemaakt. Ook hij zegt van, je zal ook moeilijke dingen meemaken. Maar hij zegt, maar ik ben bij jou. Door alles heen, ik ben altijd met je. En zijn aanwezigheid is het belangrijkste in jouw leven. Dat jij bij de herder bent. Volg de herder na. En jij zal altijd door wat voor storm ook heen, jij zal er doorheen komen. En God belooft ons een behouden aankomst. Hij heeft ons niet beloofd dat er geen stormen zijn. Dus hij zal ons af en toe meenemen door een donker dal. En dan denk je van, God, moet dat nou? Moet dat nou? Het was zo mooi op die groene weide. Ik heb u zo heerlijke tijd gehad met de Heer en het was allemaal prachtig. Maar dan zegt de herder van, oké, we moeten door. Je moet groeien. We moeten verder. Het gras raakt hier een beetje op. We moeten naar een andere heuvel. Maar om daar te komen, gaat de weg soms door een dal. En een dal van diepe duisternis staat er. En dan denk je van, Heer, moeten we daar nou doorheen? Ja, om te groeien. Om te groeien. En daar leer je op mij te vertrouwen. Daar leer je om in geloof uit te stappen. Daar leer je ook niet alleen maar door jouw emoties geleid te worden. Maar daar leer je om een vast en zeker geloof te hebben. En te zeggen zoals de psalmist zegt. Ik weet dat u er bent. Dat zegt hij. In het dal zegt de psalmist. Zelfs al ga ik door moeilijke tijd. Storm, diepe donkerdal. Daar komt die geloofszekerheid. Ik weet het. Ik weet dat u er bent. En dat zijn de momenten in je leven waar je soms denkt van, hey God, waar bent u? Het lijkt alsof mijn gebeden niet aankomen. Wat is er hier aan de hand? Jij maakt een dalervaring mee. Dat maken we allemaal mee. En in zo'n moment moet jij ook uitspreken. Spreek het hardop uit. God, ik weet het. Ik weet dat u er bent. En Want u bent Immanuel. U heeft beloofd, ik ben met je tot aan de einde van de wereld. Dat zijn Gods beloftes. En misschien zeg je van, God, ik voel u niet zo als op die groene weide, waar het allemaal zo heerlijk was. En ik voel het even niet. Maar mijn geloof is even sterk, want ik weet het. Ik weet dat u er bent. En dan door het dal gekomen, zegt de psalmist, vers 5a, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Ik vind dat wel een bijzonder vers. U nodigt mij aan tafel voor de oog van de vijand. In de storm, in de chaos van de wereld, heb jij complete vrede. Een vrede die het verstand te boven gaat. Er is rust in je hoofd, rust in je hart, complete shalom. En ja, verderop staat een pak wolven en die hongerig naar de kudde kijken. Ze loeren erop, ze kijken hongerig naar de schapen. Maar wat doen de schapen? Die eten ongemoeid, die zijn niet bang. Waarom? Omdat de Heer hun herder is. Ze eten ongemoeid, ze doen hun ding, laat die wolven toch. Je kan ze wegjagen, je kan ermee bezig zijn, je kan naar die wolven kijken en ze bestuderen en alles. Maar de psalmist zegt van, weet je wat ik doe? Ik ga lekker eten in het aangezicht van de vijand. Laat de wereld zijn gang gaan. Zij willen je aanvallen, ze willen dingen doen, weet je. Ik heb vrede. Ik laat mijn vrede niet roven. God heeft een tafel voor mij gedekt. Halleluja. Hou dat vast. En dan vers 5b, heel opmerkelijk. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Nou, daar zijn heel veel uitleggen over gegeven. Eén is absoluut, zalfolie is voor genezing. En ook herders schijnen in de oude tijd olie gebruikt te hebben om wondjes te genezen. Mooi beeld. Maar hier staat heel specifiek ook, u zalft mijn hoofd met olie. En volgens mij wordt hier een nieuw beeld geïntroduceerd. Want het is koning David die dit schrijft. En koning David is degene die deze psalm geschreven heeft. Dus ik denk dat hij herinnerd wordt aan het moment dat Samuel naar hem toe kwam. En David was nog de schapen aan het hoeden. Hij was daar op het veld, hij werd geroepen, er is een oude meneer en die wil jou zalven. Hij ging daar naartoe en Samuel zalfde hem en de zalfolie werd over zijn hoofd uitgegoten. Jij zal de volgende koning zijn van Israël. En dat duurde nog jaren, misschien wel 15 jaar of zo, voordat hij uiteindelijk koning zou worden. Maar David zegt, u zalft mijn hoofd met olie. U heeft mij tot koning van Israël gezalfd. U heeft mij geroepen. Op deze plaats heeft u mij gevestigd. En daarom zal ik altijd een gedekte tafel hebben en een beker die overvloeit. God heeft mij hier geplaatst als koning. God was het. Hij heeft me gezalfd. En daarom mag ik ook altijd weten dat er overvloed is. Gemeente, jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. De Heilige Geest is over jullie gekomen. Jullie zijn gezalfden van de Heer. Amen. Jullie zijn niet de gezalfde. Dat is Christus. Christus letterlijk betekent de gezalfde. Messias betekent de gezalfde. We zijn niet de gezalfde, maar wij zijn wel gezalfd met de Heilige Geest. Die is op ons gekomen. En daarom is er ook een gedekte tafel en een beker die overstroomt voor jullie. Dus jullie zijn niet alleen maar schapen, veel meer dan dat, koninklijke priesters geroepen om het werk van God te doen. Jullie beker stroomt over en de tafel is voor jullie gedekt. Ten slotte, die mooie laatste vers. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dit vers is heel bijzonder. Is echt heel bijzonder. In het Amerikaanse grondrecht staat dat ieder mens het recht heeft op het nastreven van geluk. Dat staat niet in ons grondrecht. The pursuit of happiness. Dat is een recht voor alle Amerikaanse burgers. Mooi dat dat in de grondwet staat. Maar in Psalm 23, vers 6 staat het omgekeerd. Dat geluk mij navolgt. Lezen jullie dat? Geluk en genade volgen mij achteraan. Ik hoef het niet na te volgen. Ik hoef er niet naar te streven. Het volgt mij. Ik jaag niet naar geluk en genade. Geluk en genade volgen mij. Herinner het ook een beetje aan Marcus, hè, dus de discipelen van Jezus. Teken en wonderen volgden hen na. Het is niet zo, oh, waar zijn de teken en wonderen? Moeten ergens naartoe gaan waar de teken en wonderen zijn? Nee, waar de discipelen naartoe gingen, daar gebeurden de teken en wonderen. Nou, hoe zit dat? Omdat ik de goede herder navolg, volgen mij geluk en genade. Mooi, hè? Dus wij volgen de goede herder na. En dan, wat volgt mij na? Geluk en genade. Prachtig. Nou, letterlijk in het Hebreeuws staat er een veel sterker woord dan volgen. Daar staat het woordje jagen. Dat is heel apart. Geen één vertaling vertaalt het met jagen, omdat dat heel raar klinkt. Geluk en genade jagen mij alle dagen van mijn leven. Beetje raar. Maar wat ik wel even hier wil zeggen is dat dit een heel sterk woord is in het Hebreeuws. Dit is sterk. Schapen worden normaal gejaagd door roofdieren, wolven, wat dan ook. Dus schapen worden gejaagd door iets naars meestal. De schapen van de goede herder niet. De schapen van de goede herder die worden gejaagd door geluk en genade. Wauw! Dat is toch bijzonder? Je wordt gejaagd. Niet alleen maar gevolgd, maar dat jaagt jou na. En dat laat me zien van, hey, we hoeven dat niet na te jagen. Het jaagt mij na. We worden, en de wereld wordt opgejaagd door allemaal dingen. Wolven, boze machten, allemaal dingen. Maar wij hoeven dat niet te doen. Wij hoeven alleen maar de herder te volgen. En we worden gejaagd door geluk en genade. Halleluja. Best wel een momentje om te zeggen halleluja eigenlijk. Halleluja, prijs de Heer. Ik ben er bijna. De laatste zin van Psalm 23 is weer eigenlijk een zo'n geloofszekerheid. He, dat moet je hebben in jouw leven. Het gaat om het huis van de Heer. He, waar Dennis het over had, het huis van de Heer. Het huis van de Heer stond in Shiloh. Dat was toen het huis van de Heer. Je ging erin om God te ontmoeten. Nou ja, de hoge priester ging daar naartoe. Daar later... David mocht niet zelf het huis van de Heer bouwen in Jeruzalem. Dat moest zijn zoon Salomo doen, de tempel. En toch is David in de psalmen zo gefascineerd van het huis van de Heer. Ik wil blijven in het huis van de Heer. Hier in het huis van hier beter is één dag in het huis van de Heer dan 10.000 ergens anders. Het huis van de Heer is toch, dat is iets fascinerends. Het huis van de Heer staat voor de tegenwoordigheid van God. Het betekent huishouding. Wij zijn de huishouding van de Heer. Zeg je dat, huishouding? Household, is dat zo? Als een beetje de household. Economie, dat woord komt van, dat is het Griekse woord van huishouding. Dus wij zijn het volk van de Heer, het huis van God. Ik wil daar zijn. Ik wil verblijven in het huis van de Heer. En dat heeft iets met nu en in de toekomst. In de toekomst zullen we altijd met Jezus zijn, absoluut. Maar nu ook. Ik wil zijn daar waar God is. En wij zijn kleine tempeltjes nu. Want de tegenwoordigheid van God brengen we overal mee. Dat is heel bijzonder. De volheid van de goddelijke volheid die in Jezus was, is nu in mij. Dat mogen we overal delen waar je naartoe gaat. Maar als wij als tempel zo samenkomen, dan komt Gods household, zijn huishouden komt dan samen en daar wil ik verblijven. Tot in lengte van dagen met Jezus, voor altijd bij hem. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt helemaal niets. Jezus is alles wat ik nodig heb. Amen. Prijs de Heer. Kun je naar voren komen, de band? Laten we een lied zingen en daarna nog een tijd van gebed hebben. Voor de volken, voor alles wat zo in de wereld gebeurt. Halleluja. Wil je met me opstaan? Halleluja. Halleluja. Heer, wat een belijdenis. Wat een belijdenis van David. De Heer is mijn herder. Heer, en we mogen zo zeggen, het ontbreekt mij aan niets. Vader God, Heer, en dan, Heer, als hier mensen zijn, Heer, die zeggen van, ja, maar hoe zit het met mijn rekening? Heer, hoe zit het met mijn maandelijkse kosten? Hoe zit het met die reis die ik zo graag wil doen of moet doen? Hoe zit het op, voor die laptop die ik moet kopen voor mijn zoon of mijn dochter? Hoe zit het met dit of dat? En ik dank u, Vader, dat in u, Heer, alle zegeningen zijn. Heer, en u zal voorzien in de naam van Jezus. Heer, en niet een klein beetje, maar overvloedig zal u voorzien. Nee, ik bid u ook heel specifiek voor iedereen, Vader. Voor de gasten, Heer, voor de leden van Ichtus. Voor de mensen die regelmatig komen. Nee, ik bid zo, Vader, dat u hen zegent, Vader. Heer, en als het gaat om angst voor de rekeningen, voor de energierekening. Heer, we leggen het in uw handen en we vertrouwen op God. We kijken op Jezus, we focussen op ons, op de onzichtbare dingen en weten dat de materiële dingen u zal voorzien, rijkelijk voorzien in Jezus' naam, Heer. Ons vertrouwen is op de herder. U bent de goede herder. Dank u wel, Jezus, dat u ons leidt naar rustige paden. En ik bid u ook voor de mensen die onrust hebben in hun hoofd. Heer, waar ze mensen die constant blijven malen en dat gewoon maar niet kunnen stopzetten. Ik spreek vrede over jullie uit. Shalom in de naam van Jezus. Halleluja. Ik bid u dat er rust komt, Vader. In dat hoofd en in de harten van de mensen, Vader. Halleluja. Nu op dit moment. Laat de vrede van God in jouw leven komen. Wees vervuld met Gods vrede. Halleluja. Volg de herder in de plaatsen van rust. En tenslotte wil ik voor iedereen bidden die de herder nog niet kent. Halleluja. Jezus is hier om zich openbaar te maken. Hier is Hij. Hier is Hij. Neem Hem aan als Heer van jouw leven. Zeg het gewoon. Jezus, ik maak U Heer van mijn leven. U bent de goede herder. Ik wil U navolgen. Ik heb het zo lang geprobeerd mijn eigen wegen te gaan. Heer, ze leiden tot nergens toe. Ik wil U volgen. Ik maak U herder van mijn leven. Dank U wel, Heer Jezus. U bent de goede herder. Halleluja. Dank U wel, Jezus. Halleluja. Amen. Prijs de Heer.